om de inleiding, waarna John Payton de hem gestelde vraag zal beantwoorden, waarna de zegen opgelegd zal worden. We sluiten af met het zingen van gezang 381, gezang 381 vers 3, 4 en 5. Na de gaven, nu komen we bij het blokje van de collecte, dankgebeden en de apostolische geloofsbelijdenis, die we afsluiten met het zingen van gezang 281. Gezang 281. Maar even kort de liturgie met u doornemen. We zingen beginnen met het zingen uit de eigen bundel 116. Eigen bundel 116. Vervolgens het zingen van Psalm 100. Psalm 100. De eerste lezing is uit Psalm 93. Psalm 93. En de tweede, Openbaringen 19, vers 5 tot en met 8. Openbaringen 19, vers 5 tot en met 8. U volgt met het zingen van Psalm 93. Na de preek zingen we gezang 112. Gezang 112. Nu komt het blokje waarin broeder John Payton bevestigd wordt tot ouderling. Die we afsluiten met het zingen van gezang 381. Gezang 381, vers 3, 4 en 5. Na de collecte en voorbeden, de geloofsbelijdenis, die we antwoorden met het zingen van gezang 281. Gezang 281. Wens u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag allemaal. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Vanmiddag wordt tevens John Payton bevestigd als ouderling. Wij heten ook de gasten van harte welkom. We hopen dat u samen met ons een goede dienst zult hebben. En ook de mensen die nu met ons meeluisteren of later deze dienst zullen beluisteren ook van harte welkom. De organist is vandaag Simon Kadijk. Of eigenlijk vanmiddag, vanmorgen was het iemand anders. Bij de voorbeden vanmorgen is vanmorgen aandacht besteed aan Gerard van Gurp. In zijn hoofd is een gezwel ontdekt, dat gelukkig wel operabel is. Toch is het een erg zorgelijke en spannende tijd voor hem en zijn gezin en familie. Gerard heeft gevraagd of men met deze informatie voorzichtig wil zijn in het naar buiten brengen. Zolang hij zich goed voelt, wil hij graag zijn werk zo gewoon mogelijk blijven doen in Bokstel. Dus alle operatie zal plaatsvinden in november, december ongeveer. Verder is er aandacht besteed aan Thijs Huisman. Hij schijnt een trage hartslag te hebben en is daardoor erg zwak en moe. En waarschijnlijk zal aanstaande woensdag zal een onderzoek plaatsvinden of dat met een en ander met elkaar te maken heeft. We hebben de aftredende wijkassistenten bedankt. We hebben ook in ons gebed aandacht aan besteed. Dat zijn onder andere Dini Kraan, Irene Relieveld en Rinske Zuur. De collecte vanmiddag is voor de STAG. En de STAG biedt hulp aan jongeren en ouderen die met individuele levensvragen of gezinsproblemen. En dan gaan we nu zingen. Lied uit de eigen bundel 116. Na foto en groet zingen we Psalm 100. En we wensen u alle weer een goede dienst.
Laten we stil worden voor God. Ook nu spreken we het uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Laat ons bidden. Uw troon zien wij hier niet staan, Heere God. Maar die psalmregel doet ons wel eraan denken dat u ergens anders zegt te willen tronen op de lofzangen van uw volk. Wilt u zo ons loflied horen en het uw troonzetel laten zijn? En dat u hier woont met uw woord, dat geloven we. En we bidden u dat dat ook gebeurt. Dat u deze plaats in bezit neemt met wat u ons te zeggen hebt. En dat we dan ook merken dat stokoude woorden spiksplinter nieuwe betekenissen kunnen krijgen. Heer, alstublieft, wees aanwezig in de geest van Jezus Christus. Amen. Drie stukjes heb ik uitgekozen uit de Bijbel om met u door te nemen dat de Bijbel actueel wordt. Voorzichtiger gezegd, actueel kan worden als je hem in deze tijd leest. Dat oude teksten nieuwe betekenissen krijgen, waardoor ze ineens voor jou gaan spreken. En daar zit iets aparts in, omdat die oude teksten echt oud zijn. Uit een totaal andere cultuur afkomstig. En soms voor je gevoel daardoor heel ver weg staan. En dat er dan toch een brug kan worden geslagen naar onze tijd en ons leven. Dat is mooi, daar gaat het ook om. En ik wil u laten zien vanmiddag dat dat in de Bijbel zelf al gebeurt. Dat oude teksten nieuwe betekenissen krijgen. Daarvoor heb ik drie stukjes uitgezocht. Psalm 51, Psalm 93 en Jesaja 43. En ik lees voor de middelste, Psalm 93. En het stukje uit het Nieuwe Testament waarin die psalm inderdaad een nieuwe betekenis krijgt. Dat is Openbaring 19 vers 5 tot 8. Psalm 93. De Heer is koning. Met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, ze wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer. De stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Heer, tot in lengte van dagen. Openbaring 19, vers 5 tot 8. Nadat het reusachtige oordeel over de grote tegenstander die in de grote sterke stad Babel vorm heeft gekregen is voltrokken, komt in Openbaring 19 het overwinningslied. Ik lees daaruit vers 5 tot en met 8. Vanaf de troon klonk een stem die zei: loof onze God. Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: halleluja, de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. We gaan hem nu zingen. Psalm 93.
Oh,
We doen het allemaal. Een Bijbeltekst lezen en hem op onszelf proberen te betrekken. En er is altijd een strijd om, ga je dan die oorspronkelijke betekenis verbuigen of valt dat mee? En dan zijn er altijd mensen die zeggen, nou, je moet wel uitkijken dat je hem niet verbuigt. Je moet op de letterlijke, oorspronkelijke betekenis letten. En wat ik u nu in deze preek wil laten zien, is dat in de Bijbel zelf daar toch wat ontspannener mee wordt omgegaan. En dat de Bijbel zelf je eigenlijk stimuleert om zo'n tekst te pakken in wat hij wil zeggen en hem dan op jezelf toe te passen en daarbij eventueel ook wat te verschuiven. Drie tekstgedeelten, Psalm 51, Psalm 93, Jesaja 43, waarbij het ook wat opklimt. Ik laat zien dat Psalm 51 in het Oude Testament een betekenisverschuiving krijgt. Psalm 93, zoals gezegd, in Openbaring 19 en Jesaja 43, hoe dat door onszelf, als het ware, mag gaan verschuiven naar onszelf toe. Laten we beginnen met Psalm 51, waarbij het erg handig is als u een Bijbel hebt en erbij pakt. Want ik vind het het fijnste als u meekijkt en meedenkt om precies ook te zien wat er in de Bijbel gebeurt. Ik heb het hier in twee kleuren afgedrukt. De eerste 19 versen van Psalm 51 en enigszins gescheiden daarvan, anders gekleurd, de laatste twee versen. Waarom? Omdat je kunt zien, als je goed leest, dat er echt een overgang in zit en dat er in die laatste twee versen dingen verschuiven. Ik ga dat uitsplitsen. Ik kijk eerst naar vers 20 en dan daarna naar vers 21. Het kost misschien even tijd en toch is het goed om dat nu te doen. Lees die psalm rustig door en let eens op wat je dan bij vers 20 echt kunt zien verschuiven. Voor wie de Bijbel niet al te dicht bij de hand hebben, het is een psalm van David toen de profeet Nathan hem had bezocht nadat hij met Batsba geslapen had. En het is in de psalm erg duidelijk dat die achtergrond enorm aanwezig is. Tot vers 20. En dan krijgt de psalm een wending. En wie kan nu al of over een seconde of wat aanduiden van, hé, ja, dat is anders. Connie zegt, er zit vanaf vers 20 een veralgemenisering in. In de eerste 19 versen is het een persoonlijke geloofsstrijd. En in 20 wordt het perspectief veel breder. Het is inderdaad zeer opvallend dat het in vers 20 niet meer persoonlijk is. En als je daarop inzoomt, kun je ook zien dat er een enorm tijdsverschil aanwezig lijkt te zijn. Want op welk punt van vers 20 kun je zeggen, hé, maar dat laat zich eigenlijk niet plaatsen in de tijd van David en Batseba? De muren van Jeruzalem, bouw ze weer op. Het ligt erg voor de hand om dan aan een veel latere tijd te denken, namelijk welke? Na de ballingschap. En als je nou bedenkt dat de ballingschap in het jaar 586 voor Christus begonnen is, en dat 70 jaar later een deel van de ballingen terugtrok, en dat toen ook het project van de herbouw van de muren begon, pakweg rond 500. Als je ziet dat David gelokaliseerd mag worden in ongeveer het jaar 1000 voor Christus, dan zie je dat die laatste twee verzen pakweg 500 jaar later gedateerd moeten worden. En dat ze ook dus in die algemene zin niet meer op de man David, maar op het volk Israël betrekking hebben. En dat het hier gaat ineens over het concrete verzoek ook, Heer, bouw die muren weer op. Zodat je kunt denken aan de tijd van Nehemia, die daarvoor ook naar Jeruzalem terugkeert. Ik kom er zo op terug, maar ga nu eerst met u naar Psalm 51 vers 21. Want daar zie je nog iets anders gebeuren, waarbij de eerste verzen van de psalm eigenlijk enigszins lijken te worden gematigd, misschien zeggen sommigen zelfs gecorrigeerd. Ik doel dan op met name vers 18 en 19. Welke verschuiving kun je zien tussen met name vers 18 en 19 aan de ene kant en vers 21 aan de andere kant? Geen offers en dan weer wel offers. U wilt van mij geen offerdieren. 21, dan zult u de juiste offers aanvaarden, offers in hun geheel verbrand. En dan zonder enig misverstand, dan legt men stieren op uw altaar. Nou, er is over zo'n verschuiving als deze door degene die de Bijbel met een vergrootglas lazen altijd veel te doen geweest. En er hebben ook wel mensen klaargestaan om te zeggen van ja, wat is dat nou voor raars? En zo zie je maar weer dat er in die Bijbel toch allemaal dingen staan die niet kloppen. En dan heb je hem afgeserveerd. Maar gelukkig is de Bijbelwetenschap zo lui niet geworden om het daarbij te laten. En heeft gezegd, kan het ook een positievere betekenis hebben? En ik wil u een voorbeeld geven van hoe daar veel positiever mee wordt omgegaan, waarvan ik zelf denk, zo zal het inderdaad een veel functionelere betekenis hebben. De gedachtegang is deze. 500 jaar later lezen de Israëlieten die Jeruzalem in puin zien liggen, Psalm 51. En ze zeggen, ach, wat David over zichzelf zegt, dat kunnen wij over ons volk zeggen. Wij hebben gezondigd. Het is niet een noodlot dat ons getroffen heeft, de verwoesting van Jeruzalem, maar het is het oordeel van God over onze zonden. Zodat, wat eerder in de psalm staat, de enorme schuldbelijdenis tegen u, u alleen heb ik gezondigd, dat Israël dat hier nu overneemt in een heel nieuwe situatie. En dan zie je dat in vers 20, om zo te zeggen vers 14, geactualiseerd wordt. Geactualiseerd, dat woord gebruik ik maar. David, red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. En de vreugde van vroeger, ach ja, zeggen de Israëlieten, dat was onze stad. En die sterke geest, dat was ons sterke Jeruzalem. En nu ligt het in puin. En zo durft Israël, onder leiding van wie, weten wij niet, in elk geval 500 jaar later vrijmoedig die tekst op zichzelf te betrekken. Zegt, Heer, nou bidden wij u met de woorden van David, red ons, geef ons de vreugde van vroeger. Wees Sion, Sion, niet meer David, maar Sion, het volk, de berg, de stad. Wees ons welgezind, schenk het voorspoed, bouw de muren van Jeruzalem weer op. De herbouw van Jeruzalem wordt daarmee dus de nieuwe invulling van schenk ons nieuwe vreugde. En wat we dus in onze Bijbel hebben, is die geactualiseerde psalm. Dus ooit had psalm 51 die laatste twee regels niet. Die zijn er later bijgekomen. En bij de vorming van de huidige Bijbeltekst is er dus de keuze gemaakt om te zeggen, die hoort er voortaan bij. Hoewel er ongetwijfeld een moment is geweest waarop de Israëlieten wisten van, hé, dat zijn nieuwe regels. Voel je? Dus die psalm hebben we hier in een geactualiseerde versie van rond het jaar 500, 450 voor Christus. Waarbij Jeruzalem weer herbouwd ging worden. En men zo concreet zag, God is ons genadig. En dan valt ook dat slotvers op zijn plaats. Want wat moest het nou met de tempel? Wordt die niet herbouwd? En in het kader van wat je in het boek Nehemia leest over ook weer de herbouw van de tempel, wordt dan ook duidelijk waarom dat vers van de offerdieren, waarvan David zegt, die wilt u van mij niet, hier, om zo te zeggen, ook wordt geactualiseerd in de richting van de nieuwe tempel. Heer, nou komt er een nieuwe tempel. En wij hebben nu heel goed begrepen dat zoals het was, zo werkt het niet. Enkel maar offers brengen en dan denken dat u er wel tevreden mee bent. Nee, wij willen daar met heel ons hart uw offers gaan brengen. En wilt u dan de juiste offers aanvaarden? Het voert te ver om hiernaast nu weer te leggen hoe de Heer Jezus met dat motief van de offerdienst verder gaat. En ik hoop dat in een volgende leerdienst wel te doen om te laten zien hoe de betekenis nog weer verdere actualisering krijgt, betrokken op Jezus Christus. Maar het is goed om hier nu even een punt te zetten om te laten zien hoe binnen het Oude Testament er verschuiving plaatsvindt en de les die men uit Davids woorden getrokken heeft, nu wordt toegepast op een nieuwe tempel met een nieuwe wijze van offers brengen. De herbouw van de tempel, met andere woorden, die deel uitmaakt van de herbouw van Jeruzalem, kleurt het lezen van die oude tekst in. Waarbij de Heer Jezus dan later er weer op terugkomt en verder gaat over hoe je die tekst moet lezen. Zo zie je dus ook een geschiedenis van Bijbellezen. En zou het kunnen zijn dat over 20, 40, 100 jaar, als het ons de tijd gegeven wordt, mensen ook weer opnieuw lezen. Dat verklaart ook waarom wij in onze tijd dingen anders doen dan 40 jaar geleden. En dat hoeft dus niet fout te zijn, omdat oude teksten inderdaad nieuwe betekenissen kunnen krijgen, al naar gelang de tijd waarin je leeft. Genoeg over Psalm 51, alweer zijn behoefte om wat terug te zeggen. Dat kan natuurlijk altijd. Zo niet Psalm 93. Ja, hier horen die woeste golven bij. Ik geef u de structuur van de psalm. De Heer regeert, dat is het uitgangspunt. De Heer is koning. Dat staat in vers 1, de eerste twee leden van het vers. Moet je goed onderscheiden, er komt ook nog een derde en dat is 1c. Ik heb dat verkeerd opgeschreven, maar dat komt zo. De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed, dat is 1a. De Heer is met macht bekleed en omgord. De Heer regeert. Dan komt er, het lijkt wel even een andere stem. Dit zou in het kader van de stemwisseling in de Bijbel gezegd kunnen zijn. Dan gaat het even niet meer over God, maar over de wereld. Dat is dus niet 1b, maar 1c. Vast staat de wereld. Ze wankelt niet. Dat is een uitdrukking over de stabiliteit van de kosmos. In het Oud-Oosterse wereldbeeld is die stabiliteit uitgedrukt door hij rust op zuilen. In ons moderne wereldbeeld is die stabiliteit uitgedrukt in dat er een verbazingwekkende fine-tuning is in het heelal, waardoor wij eeuw in, eeuw uit met een volkomen gerust hart erop kunnen bouwen dat onze aarde niet uit de bocht vliegt. Vast staat de wereld, ze wankelt niet. En die twee hebben relatie. De Heer regeert, de wereld staat vast. Het is de Heer die aan de wereld stabiliteit geeft. En in vers 2 wordt dat uitgedrukt doordat er van Gods eigen heerschappij wordt gezegd. Die is stabiel. Hoe komt het dat de aarde vaststaat, dat de kosmos stabiel is? Dat komt doordat God zelf betrouwbaar is.
Vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. Dan komt er weer een contrapunt. Vers 3. De golven, de stromen, de baren. Symbool in de Bijbel van het woeste geweld dat de stabiliteit op aarde bedreigt. Wij Nederlanders kunnen er als geen ander van meespreken. 1953. Maar niet meer letterlijk hier, symbool. Symbool van alle bedreigende krachten die de wereld in de ondergang proberen mee te sleuren. En die gaan tekeer, en dat wordt met die prachtige opbouw ook tot uitdrukking gebracht. Ze gaan steeds erger tekeer. Ze gaan onhoudbaar erg tekeer. Ze verheffen hier, ze verheffen hun stem. Luid verheffende stromen hun stem. En als je dan zo dat donderende geraas komt, dan komt in vers 4 weer de koningsheerschappij terug. Dat is het thema weer. Boven het geraas van de wijde wateren van de machtige baren der zee is hoog in de hemel de machtige Heer. En dan komt in vers 5 het motief van de stabiliteit weer terug. Op een hele verrassende manier. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Dat is nieuw, de uitspraken. Wat God gezegd heeft. Uw woord. God zelf is betrouwbaar. De wereld is stabiel. Maar ook wat God gezegd heeft is stabiel. Het is niet vandaag dit, morgen dat. Wat God zegt houdt stand. Houdt tot in eeuwigheid stand. En ook de tempel. De tempel. Het heilige huis van God. Zal niet bezwijken. Wordt niet omvergetrokken door die woeste baren. Tot in lengte van dagen blijft dat huis heilig. Zoals Jezus later van de gemeente zegt. En de poorten van het dodenrijk kunnen haar niet overweldigen. Nou, dat is de strekking van Psalm 93. De Heer regeert. Hij geeft stabiliteit aan de kosmos. En hij geeft ons daardoor ook een gevoel van houvast. Wat hij zegt, zijn woord, daar kunnen we mee vooruit tot in alle eeuwigheden. Dat is betrouwbaar en stabiel. En God woont onder ons in Jezus Christus tot in het einde der dagen en tot in de eeuwigheid. Nu is het opvallend dat Psalm 93 één keer wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. En dat is in Openbaring 19. En ook hier weer heb ik in verschillende kleurtjes aangeduid dat er toch ook wat verschuiving in zit. De kunst is om eerst op te merken dat Psalm 93 inderdaad in Openbaring 19 wordt geciteerd. Dat ga ik eerst even aan u voorleggen. Waar kun je hem terugvinden in Openbaring 19 vers 6 met welke woorden? En daarna, als we dat hebben vastgesteld, wat is het verschil? Waarin komt een variatie. Maar laat ik beginnen met te vragen of u kunt aanwijzen in vers 6 van Openbaring 19 dat hier inderdaad Psalm 93 wordt aangehaald. De geweldige watermassa's. Inderdaad, daar heb je ze weer. En? Stemmen, zeker. Ze verheffen hun stem. En ook hier hoor je een stem. En wat nog meer? Het koningschap. Dat is eigenlijk ook de basis onder heel Openbaring 19, volgend op het oordeel over Babel. De Heer is koning. Zo wordt Psalm 93 in een weer totaal andere situatie herkend. Oh ja! Zo is het. Wat in die psalm al staat. De Heer is koning. En het is nog maar weer eens bewezen. In het oordeel over dat vreselijke antichristelijke Babylon. En weer zijn er die watermassa's. Maar nu is er toch iets wezenlijk veranderd. In het geluid van die watermassa's. En ik ben benieuwd of u dat in de gauwigheid ook kunt aanduiden. Wat is hier nieuw vergeleken bij Psalm 93 in het Oude Testament. Donderslagen, die zitten er daar nog niet bij. Alhoewel je je kunt voorstellen dat als het erg spookt op zee, dat dat ook nog gebeurt. Ze? Ze zeggen halleluja. Dat is eigenlijk de meest opmerkelijke verschuiving. Want in Psalm 93 zeggen ze geen halleluja. Integendeel gaan ze verschrikkelijk tekeer tegen God in. En het hoogst opmerkelijke is dat hier die watermassa's, de stem van watermassa's, wordt aangeduid als zo klinkt het hemelse koor. En dat betekent dat er in Openbaring 19 aan de ene kant heel nauw wordt aangesloten bij Psalm 93 en dat er aan de andere kant inderdaad een nieuwe betekenis in wordt gelezen. De aansluiting is nog steeds de Heer regeert. Maar de nieuwe betekenis is dat die stem, dat gebruis, dat gedonder, dat geraas van het water, dat dat in een andere context staat. Het is niet meer het geraas van de tegenstander, maar het is een koorlid geworden. Een lid van het grote koor dat de Heer aanroept met halleluja. En daarmee wordt eigenlijk door Openbaring op een hele subtiele manier aangeduid hoe groot de overwinning van de Heere God wel niet is. In de grote toekomst zal al het tumult niet alleen maar verdwenen zijn, maar zal al de grootsheid daarvan zijn opgenomen in het buitengewoon glorieuze loflied op de Heere God. En dan zie je dus dat er ook iets heel dieps in zit. Die wateren, die zijn angstaanjagend. En die hebben iets onvoorstelbaar machtigs. En die macht, die wordt, om zo te zeggen, overgeplant in het hemelse koor. Dat is geen flauw koortje dat wat staat te tokkelen en vierstemmig probeert te zingen. Dat is een kosmisch loflied op de Heere God. Als je dat hoort, heb je hetzelfde terugdeinzen als in Psalm 93. Mensen, wat horen we? Maar bij nader toehoren hoor je halleluja. En zo wordt die machtige kosmos, die in onze tijd nog dwars ligt, in de grote toekomst één groot meezingen met de Heere God. Nou, dat zijn van die kleine dingen waar je toch eigenlijk ook heel veel in kunt aflezen. Psalm 93 wordt in Openbaring 19 toch ook weer nieuw gelezen. En er wordt in het overwinningslied van Psalm 93 gelezen van ja, maar daar blijft het maar niet bij dat God dat tumult overstemt. God is nog verder aan het gaan door dat tumult in dienst te nemen en door het hemelse loflied die kracht te verlenen. Hier nog opmerkingen over. Dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. Wie heeft dat nou gedaan? Wij weten van het boek Openbaring dat het van de ziener Johannes afkomstig is. En wat die aan erfenis van Bijbellezen heeft meegekregen, dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat er een enorme erfenis van Bijbellezen aanwezig was. Allerlei schriftgeleerden in Oude en Nieuwe Testament hebben die schrift steeds meegegeven. En hebben ook hem verklaard en uitgelegd. Dus je hebt goede kans dat deze ziener Johannes op catechisatie ooit les heeft gehad over Psalm 93. En dat geleid door de geest hij de vrijheid heeft genomen om te zeggen, maar dan betekent het dus eigenlijk dit. En dat is dus ook echt, ik gebruik niet voor niks dat woord vrijheid, het prachtige van het werk van de Heilige Geest, dat hij de gemeente van Christus ook tot vrijheid wil brengen om naarmate de tijd voortschrijdt ook het diepere inzicht en het rijkere panorama te verwerken in het Bijbellezen. Maar wie precies, weten we niet. Net zo min als dat we weten wie in het jaar 450 voor Christus Psalm 51 pakte. Ik ga met u naar de laatste tekst. Jesaja 43 vers 1. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Die woorden, daar gaat het om. En nu sla ik over de vraag hoe het in het Oude Testament terugkomt en hoe het in het Nieuwe Testament terugkomt. Ik ga meteen toe naar en hoe komt het bij ons terug? Wie weet dat? Het doopvond. Ik heb hem al een paar keer genoemd bij dopen. Daar staat hij. Ik heb je naam bij je naam geroepen. Je bent van mij. En nu leer je van de preciezen onder ons en zeggen, ho wacht, nou niet te snel. Ga nou eerst eens kijken wat het in Jesaja betekende. En hou het ook scherp, het Bijbellezen. Maak het niet te wollig. Want dan zou je nog wel eens voor verrassingen te komen staan. En soms hele aangename verrassingen. Ik ga dus nu met u toe naar Jesaja 43, naar de oude tekst. En bewust nog niet naar de nieuwe. De oude tekst, Jesaja. Een schriftgedeelte dat gelezen moet worden, ook weer tegen de achtergrond van de verlossing uit de ballingschap. Dus ongeveer een tijdgenoot, deze tekst, van de slotregels van Psalm 51. En wat je nu, als je de hoofdstukken 40 tot en met 55 van Jesaja bij elkaar leest, wat je nu kunt opmerken is dat hier allerlei motieven een rol spelen die al eerder naar voren kwamen. Bijvoorbeeld in 41 vers 9 gaat het ook over het roepen van God. Jou, Israël, mijn dienaar, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep. Zegt de nieuwe Bijbelvertaling, letterlijk staat er, die ik riep. Wat zou dat betekenen concreet? Jou die ik van haar verste uithoeken van de einden der aarde riep. Egypte? Ja en nee. Iets nog meer de tijd. Waar waren ze heen gestuurd in ballingschap? In Babel. Er zit ook wel een spoor naar Egypte toe. Maar in Jesaja 40 tot 55 is het toch met name Babel. En Babel gold vanuit Israël gesproken als een uithoek. Het uiterste der aarde. En daar wist de Heere God ze nog te vinden. Hij riep ze vandaar terug. En in 54 vers 6. Je was een verlaten, wanhopige vrouw toen de Heer je terugriep. Daar zit het beeld in van het verbroken verbond, het verbroken huwelijk. Israël is als een verweesde vrouw in Babel terechtgekomen. Verlaten, wanhopig. En wat gebeurt er? God roept haar weer. Hij is trouw aan zijn verbond. De Heer riep je. En de nieuwe Bijbelvertaling zegt, hij riep je terug. Maar eigenlijk is het dus krachtig nog. Hij roept je weer. En dat hij roept betekent, we gaan weer verder met elkaar. En inderdaad, dan terug naar het eigen land. Zo betekent dit roepen. Ik heb je bij je naam geroepen. Inderdaad, een roep van het volk dat in ballingschap terecht was gekomen, waarmee de oorspronkelijke relatie met God weer wordt hersteld. Er zit ook in, als je geroepen wordt, de aanstelling tot een taak, de roeping tot een dienst. Dat zie je in hoofdstuk 45, daar wordt het namelijk van koning Cyrus gezegd. De Perzische koning die er tot ieders verbazing voor zorgde dat Israël terug mocht keren uit de ballingschap. De Israëlieten hebben dat ook werkelijk niet kunnen begrijpen, dat God met zo'n heidense vorst aan de slag ging om iets messiaans te doen, iets reddends. Maar zo is het wel. Cyrus wordt hier aangesproken. Dit zegt de Heer tegen Cyrus. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal je verborgen schatten schenken. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Weer dat roepen. Maar nu koning Cyrus, een heiden. God breekt door alle barrières heen. Cyrus. Ja, Heer. Cyrus. Wil jij een taak voor mij verrichten? Zegt u het maar, Heer. Wil je mijn volk terugbrengen? En zonder het te weten, wellicht heeft koning Cyrus die taak aanvaard. Als er in Jesaja 43 vers 1 staat. Welnu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen uit ballingschap. Ik heb je bij je naam geroepen. Betekent dat die twee dingen. Herstel van de bijzondere relatie. Maar ook, je krijgt weer de taak om mijn uitverkoren volk te zijn. En om het licht te verspreiden in deze wereld. Tweede helft. Je bent van mij. Dat is een uitdrukking van het zogenaamde eigendomsrecht. Vaak bij adopties gebruikt. Bij een adoptie kon het juridisch onder woorden gebracht worden dat de geadopteerde ook echt toebehoorde aan degene die adopteerde door deze woorden, je bent van mij. En dat eigendomsrecht betekent in de praktijk dat je als mensen ook degene van wie je bent mag vragen om jou te beschermen en voor jou op te komen. Dat is de zin van Catechisme zondag 1 ook. Ik ben niet van mezelf, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dat eigendom zijn betekent, ik mag een beroep doen op hem om mij te redden. Zo bijvoorbeeld in Psalm 119, vers 94. Ik ben van u, red mij. Die twee zinnetjes horen bij elkaar. Ik ben van u en daarom durf ik het u te vragen. Red mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En dat belooft wat. Nou de doop. Enorme verschuiving. Het gaat niet meer over Israël. Het gaat niet meer over ballingschap. Het gaat over één enkele persoon. Zeg het eens, is dit een goede betekenis die wij aan de Jesaja-tekst verlenen door dat op ons doopvont te schrijven? Nee, nee, niet misschien. Het is helemaal waar wat Tony zegt. Bijna van, ja, maar hoe zou het anders kunnen zijn? Natuurlijk is dit een goeie. Want bij de doop wordt dit inderdaad een mens niet alleen op het hart gebonden, maar ook bezegeld en bekrachtigd. Gedoopt worden in de naam van betekent inderdaad ook met zoveel woorden dat het eigendomsrecht over jou wordt uitgeroepen. Dus zondag 1 van de catechismus is to the point. Als ik in de naam van de Heer gedoopt word, dan betekent dat dat ik zijn eigendom ben. Hij heeft het over mij voor het zeggen en niemand anders. En als hij het over mij voor het zeggen heeft, dan ben ik van hem en dan mag ik op zijn redding rekenen. En dat bij je naam geroepen worden, inderdaad als wij gedoopt worden, die bijzondere relatie. We worden kinderen van God en de opdracht. Dus de kerk heeft zo ontzettend to the point die tekst uit Jesaja weggehaald uit de context van ballingschap en alles, zegt van, dat doen we persoonlijk. En nu zet ik er nog onder stippeltjes en een vraagteken. Zijn we hiermee uitgeput? Of kunnen we nog wel verder gaan met toch steeds ook weer Jesaja 43 vers 1 lezen en zeggen, och, wat staat daar ook een rijke belofte in voor ons. En ik ga zelf even in de richting kijken van onze broeder John Peyton, die zometeen wordt bevestigd tot ouderling. Wat denkt u, wat denkt jezelf? Mogen we Jesaja 43 vers 1 overbrengen op, je bent geroepen, je bent van mij? Als iemand het zeggen mag, is het een van degenen die vorige week zondag bevestigd is. Jaap, je bent geroepen. Je bent voor mij. John, met die prachtige belofte mag jij beginnen aan een nieuwe periode als ouderling. En wat wordt daarmee een glanzend licht gelegd over de praktijk van ons kerkelijk leven, dat wat wij lezen als de doopbelofte zo ook weer mag worden doorgetrokken naar, Heer, u roept mij tot een taak, maar dan kan ik ook op u aan. Lieve broeders en zusters, dit is een stimulans om de Bijbel te lezen en om die oude teksten steeds te laten inkleuren door de situatie waarin u leeft. Roelie. We gaan nog even naar 43 vers 4. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja, alle volken, om jou te behouden. Ik weersta de verleiding om hier nog wat over te zeggen, want wat Roelie doet, dat is nou zoals het moet. Je leest de tekst, je ziet hoe die bij vers 1 hoort, en je weet als christenmens, oh ja, dit is het evangelie voor ons. Kostbaar in Gods ogen. Amen. gaan zingen. Cor Mulder heeft op vernuftige wijze de wisselzangschema op het bord gezet, waarbij hij al van tevoren aangaf dat dat lijkt op het opgeven van het Ave Maria. Maar Cor, de eerste betekenis, laat ik het voorzichtig zeggen, de eerste betekenis van deze code betekent dat vers 1, 2 en 9 door ons allemaal gezongen wordt. Vers 3, 5 en 7 door de vrouwen. En vers 4, 6 en 8 door de mannen. En dat sluit aan bij Openbaring 19. Wie vorige week bij de bevestiging van Feiko, Jan en Jaap was, zal bemerken dat ik precies dezelfde teksten ga gebruiken nu als toen. De overeenkomst is zelfs zo sterk dat ik ook nu weer vergeten ben het boekje voor de vragen uit de tas te halen. Ik zal het zelf even halen.
Ik begin met een gedicht van Michel van der Plas. De goede herder zit niet in de stal, tussen de schatten van zijn zekerheid en op de kussens van de wet. Hij weidt zijn schapen en hij volgt ze in het dal. Hij leest ze niet uit de wetsrollen voor, zetelend door de open deur. Hij slaat ze niet met strenge stem en staf. Hij gaat ze na, liefdevol oog en open oor. Het ambt dat jij nu aanvaardt, John, dat is om deze goede herder in onze gemeente te vertegenwoordigen. Tegen jouw collega's uit de gemeente van Efeze in de eerste eeuw na Christus zei Paulus: de Heilige Geest heeft jullie als herder aangesteld over de hele kudde. U bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Het staat in Handelingen 20. De oudsten aangesteld als herders in de gemeente, vertegenwoordigers van deze goede herder. Met daarbij die aanduiding van die gemeente, kostbaar in Gods ogen, Jesaja 43 vers 4. En dat is dus ook een eerbewijs dat God het aan mensen toevertrouwt om voor zijn duur verworven gemeente te zorgen. Concreet ziet het er zo uit dat je samen met de collega's die je nu hebt ons als gemeente stimuleert om samen één lichaam in Christus te zijn. En ik zal nu niet ook nog de preek van vorige week herhalen, maar onder verwijzing naar Romeinen 12 vers 4 en 1 Korinthe 12 mag helder zijn dat daarmee bedoeld wordt het samen onder het gezag van de ene Heer een lichaam zijn, als zodanig functioneren en om daarin ook aan de wereld iets te tonen van totaal nieuwe en andere relaties. En daarom hoort daar ook nadrukkelijk bij die taak het helpen van de gemeente om het licht te laten schijnen. Concreet in onze situatie om open gemeente te zijn. We vragen van jou en je collega's niet om daarin alle strubbelingen die we op de weg kunnen vinden, om die maar even weg te nemen. We willen wel graag dat je samen met de andere ouderlingen en met de diakenen en de predikant ons helpt om in dat proces om het licht te laten schijnen, open te staan voor de wereld, verder te komen. Daarbij zal het erom gaan dat het inderdaad de stem van de goede herder is, die in ons midden klinkt als de enige gezaghebbende stem. En concreet betekent dat dat het in je werk er ook om zal gaan om op te komen voor het gezag van de Heilige Schrift. En een ding dat in onze tijd ook meer en meer aandacht heeft gekregen, en terecht, dat de gemeente zo ontzettend veel mogelijkheden biedt, omdat ieder zijn gaven en talenten heeft gekregen. En dat het beter gaat naarmate meer mensen in de gemeente dat ook tot uitdrukking kunnen brengen, wat ze aan gaven en talenten hebben. En zo is dat ook wat we van jou en de ouderlingen en de diakenen verwachten. Niet alles zelf doen. Hoeft niet. Maar juist ook de gemeente aansporen om met gaven en talenten voor de dag te komen. En om mensen zo tot hun recht te laten komen. In Romeinen 12 wordt bevrijdend gezegd dat het in het kerkelijk en christelijk leven er niet om gaat dat je alles maar moet doen, omdat het nou eenmaal gevraagd wordt. In Romeinen 12 wordt juist nadrukkelijk aangegeven dat het erom gaat dat je dat doet wat je goed kunt.
Ik lees de betreffende verzen voor. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Met andere woorden, ook jij, John, mag komen in dit ambt met de gaven die je gekregen hebt. En wordt daarop aangesproken. En je mag nee zeggen als er dingen van je gevraagd worden waarvan je zou moeten zeggen, maar dat zijn niet de gaven die ik van onze God ontvangen heb. Zoals in dit gedeelte, ik herhaal het, er ruimte voor ons allen ligt om soms nee te zeggen. Omdat de bedoeling is dat wij met de talenten die ons geschonken zijn aan de slag gaan en elkaar aanvullen. En zo ook ruimte maken voor anderen die sommige dingen beter kunnen dan we zelf. Je mag geloven, John, dat God de Heer voor de volle 100% achter je staat in dat aanvaarden van de roeping die je krijgt. Als Hij het is die roept, dan zal Hij ook met volle inzet achter je staan om je te helpen bij je taak. En vandaar dat Paulus die oudsten van Efeze aan de Heer opdraagt. Ik vertrouw u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade. En dat zullen wij zometeen ook doen. En dat doen we als het goed is ook bij herhaling in de kerk. De ambtsdragers opdragen aan Gods genade. U als gemeente wil ik er om vragen om John te aanvaarden. Als iemand die niet zichzelf aan u opdringt, maar als iemand die geroepen is door uzelf en door de Heere God. Ik citeer uit Hebreeën 13, waar de gemeente werd opgeroepen om het de ambtsdragers mogelijk te maken blijmoedig te werken. Zorg ervoor dat ze hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. En dat is wat John van u mag verwachten. Dat u hem zo ontvangt dat hij zijn werk met vreugde kan doen en niet zuchtende. En daarom wil ik u op dit moment ook weer vragen, net als vorige week, om dat aan te geven. Dat u John inderdaad als een geroepen ambtsdrager in uw midden wilt aanvaarden. In Hebreeën 13 eindigt de schrijver met de korte woorden: en bid voor hen. En dat beloven we dan ook. Ik wil je nu vragen, John, om ten overstaan van God en de gemeente je ambt te aanvaarden door je ja-woord te geven op 4 vragen. Nadat John zijn ja-woord gegeven heeft, leg ik hem Gods zegen op. En daarna zullen we staande zingen met elkaar gezang 381, vers 3, 4 en 5. John, ik stel je deze 4 vragen. Ten eerste, ben je in je hart overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? Ten tweede, houd je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid, en verwerp je alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt getrouw te bedienen, de vereiste geheimhouding te betrachten
ten aanzien van wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk tot je kennis wordt gebracht. En ten vierde, beloof je je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien je je in leer of leven te buiten zou gaan. Wil dan de zegen ontvangen die God belooft aan hen die zijn roeping volgen.
John, de Heer spreekt je door zijn geest met enthousiasme en fijnvoeligheid om een ouderling te zijn met een open oor en een opmerkzaam oog. Amen.
De collecte voor Stag wordt nu gehouden. Ik wil nu voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heere God, wij prijzen U om het werk van Uw Heilige Geest. dat hij uw woord alsmaar voort laat werken onder mensen. En in nieuwe tijden en bij andere mensen die oude woorden springlevend laat zijn. En wij bidden u om dat werk, als wij persoonlijk de Bijbel lezen, op catechisaties, op Bijbelkringen, en zeker ook hier in de kerk, als het evangelie wordt bediend. Behoed u ons voor het toekennen van betekenissen aan uw woorden die er niet bij passen. Laat uw heilige schrift spreken zoals u het bedoelt. En ons zo dan troosten en stimuleren. In het hart raken en in ons nekvel grijpen. Wij danken u voor het ja-woord van onze broeder John Payton. En willen hem aan uw genade toevertrouwen. Gelovende dat wat van Israël door u geroepen van het einde der aarde gold, op een heel specifieke manier ook van hem geldt. En dat de ontroerende trouw en liefde die in die woorden besloten liggen, ook voor hem bestemd zijn. Zegent u hem zo, nu hij dat belangrijke werk wil gaan op zich nemen, ouderling zijn, de goede herder vertegenwoordigen, opzichter in de gemeente zijn. En geef hem inderdaad dat hij het met vreugde kan doen en dat de talenten die u hem schenkt, dat hij die kan aanwenden. Laat zijn dienst en die van alle andere ambtsdragers, Heer, zegenrijk voor ons mogen zijn. Wees u bij hen die uit dat ambt onverhoeds terugtreden. Nienke en Jenny. En wilt u hen daarbij een rustig gemoed geven, omdat dat ook weer op een of andere manier te maken heeft met taken waartoe u roept. Wilt u met ons gaan? Elk in specifieke omstandigheden en ons in die omstandigheden tot een God zijn. In Jezus' naam. Amen. We doen belijdenis van ons geloof. Ik kies daarvoor de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis die ik namens u wil uitspreken. En we eindigen met, in het spoor van Psalm 93 en van Openbaring 19, het zingen van gezang 281. Maar eerst beleiden wij ons geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel,
die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, de opstanding van het lichaam. Ik geloof het eeuwige leven. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.